Onze hulp en onze verwachting staat op deze nieuwjaarsdag van 1998 in de naam van dezelfde God, van wie onze verwachting mocht zijn in het verleden. Van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die ook dit jaar niet zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 77, de versen 8 en 11. Heilig zijn, o God, uw wegen. En de aarde sloeg van schrik aan het beven toen ze u langs uw pad zag streven. 77, 8 en 11. Lezen gemeentes op deze nieuwjaarsmorgen uit het tweede Bijbelboek, Exodus, hoofdstuk 13, de versen 17 tot 22. Na de schriftlezing zingen wij Psalm 33, vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. We lezen dus Exodus 13, vers 17 tot 22. En wij zingen Psalm 33, vers 6. En het is geschied, toen Farao het volk had laten trekken, zo leidde hen God niet op de weg naar het land der Filistijnen, hoewel die nader was, want God zeide dat het volk niet rouwen als zij de strijd zien zouden en wederkeren naar Egypte. Maar God leidde het volk om, langs de weg van de woestijn der Schelfzee. De kinderen Israëls nu togen bij vijven uit Egypteland. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich, want hij had met een zware eed de kinderen Israëls bezworen, zeggende: God zal u lieden voorzeker bezoeken, voert dan mijn beenderen met u lieden op van hier. Alzo reisden zij uit Sukkot, en ze legerden zich in Etam, aan het einde der woestijn. En de Heere toog voor hun aangezicht desdaags in een wolkolom, dat hij hen op de weg leidde, en des nachts in een vuurkolom dat hij hen lichtte, om voor te gaan, dag en nacht. Hij nam de wolkolom desdaags, nog de vuurkolom des nachts, niet weg van het aangezicht des volks. Hier eindigt de schriftlezing. Dat ik u op deze nieuwjaarsmorgen mag bedienen, bepaalt ons nog eenmaal bij de geschiedenis van Jozef. U vindt die in het voorgelezen gedeelte, Exodus 13, en daarvan het 19e vers, dat het woord van God wil zijn dat aan het begin van dit jaar ons de weg wil wijzen, waarmee we tegelijkertijd de geschiedenis van Jozef willen afsluiten. Exodus 13, het 19e vers, dat luidt Gods woord, onze tekst voor vanmorgen. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich, want hij had met een zware eed de kinderen Israëls bezworen, zeggende: God zal u lieden voorzeker bezoeken, voert dan mijn beenderen met u lieden op van hier. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Volzalige Heere in de hemel, u die dezelfde blijft bij de wisseling van de tijden, u die uw woord in 1997 en zoveel jaren daarvoor al hier op de kansel open liet liggen, en die ons ook vanmorgen hier wil brengen rondom die opengeslagen Bijbel. Wij naderen voor uw aangezicht op deze mooie nieuwjaarsmorgen, waarop de zon buiten spreekt van uw langmoedigheid en van uw goedertierenheid, om u te erkennen als die God in wiens hand ons lot en leven is, bij wie al onze paden zijn, maar ook om u in afhankelijkheid te vragen: maak ons uw wegen bekend, leer ons uw paden en neem ons bij de hand. Ga ons voor dit hele jaar door. Wij weten niet wat het brengen zal, Heere. Er zitten er met verwachting in het hart in de kerk. Er zitten er met diepe zorgen in het hart in de kerk en aan de kerktelefoon. Er zijn er die uitzicht hebben op een heel bijzonder jaar in hun leven. die uitzien naar nieuw leven dat geboren wordt. Naar een trouwdag, naar een jubileum, naar gezegende verandering. Daar zijn er ook die rekening houden met het feit dat de dood scheiding kan komen brengen in dit jaar tussen geliefden. Die rekening houden dat het kruis dat op hun schouder drukt ook dit jaar zal blijven drukken. Die tegen het jaar opzien, omdat ze zeggen: Heere, er is zoveel dat ik meeneem vanuit het verleden, dat ik me afvraag, moet dat weer een heel jaar verder? En houd ik dat allemaal wel vol? En met al die dingen komen we samen voor uw heilig aangezicht. Wij moeten u belijden, Heere, dat we er geen recht op hebben om dat alles bij u neer te leggen. Dat het allemaal om der zonde wil is. Dat het leven in deze wereld zo'n gebroken leven is. En dat het leven in deze wereld ons eraan herinnert dat het hier een tranendal is. Bij alle mooie dingen die u in uw goedertierenheid nog aan mensenkinderen wilt schenken. Maar ook op deze nieuwjaarsmorgen doen wij een beroep op hem die aan uw rechterhand zit. Het lam dat geslacht is. En dat de boekrol in zijn doorboorde handen houdt. En we smeken u, Heere, om de verzoening van onze zonden door zijn bloed. En de reiniging van ons leven door datzelfde bloed. En de vernieuwing van ons leven door de kracht van zijn Heilige Geest. Opdat we voor uw aangezicht mogen wandelen. We bidden u voor al diegenen in het midden van de gemeente die het bijzonder nodig hebben. Voor hen die met rouw in het hart de grens zijn overgegaan. Voor de ernstig zieken, voor wie er leven wordt gevreesd. En we denken ook vanmorgen aan hen die in het ziekenhuis liggen. En heel bijzonder willen we ook vanmorgen de naam van zuster Hopman u noemen. U weet van alles af. We denken aan anderen, Heere, die thuis erg ziek zijn op een zware weg hebben te gaan. Aan onze zuster Pruis, voor wie het einde van het leven dichterbij komt. Al verwonderen we ons over dat u het afgelopen jaar haar nog bij ons en bij haar mannen, bij de kinderen en de familie hebt willen laten. En we bevelen haar met haar gezin heel bijzonder bij u aan. En we denken aan Bram en Ali Koelewijn. Die zo'n zware weg hebben te gaan. En we vragen u of u in het bijzonder hen ook in dit jaar tot een leidsman wilt zijn. En of u hen wilt doen ervaren dat er eeuwige armen zijn waarop u hen dragen wilt. We denken aan zuster Vastenau. Die zich moet voorbereiden op zo'n ingrijpende operatie. Ach heren, en terwijl we namen noemen zijn we ons bewust, er zouden er zoveel meer te noemen zijn. We bevelen ze allemaal bij u aan. Ook diegenen die met veel verdriet in het hart aan dit jaar zijn begonnen. Die met veel zorg in het hart verder gaan. Die geen antwoord weten op de ingrijpende vragen waarvoor het leven hen stelt. Die geen doorzicht hebben in de situatie waarin ze verkeren. Wij bidden u, Heere, ook voor diegenen die vanmorgen niet in de kerk zijn gekomen, terwijl dat best had gekund. Die vanmorgen die behoefte kennelijk niet zo hadden. U weet wat daar allemaal achter zit. Wilt u hen die naar u niet werkelijk vragen, toch doen merken dat u een God bent die nog naar hen vraagt. Wilt u genadig bekeren wat nog onbekeerd is. En wilt u grijpen die ten dode wankelen ook in ons midden, jongeren en ouderen, wil over onze gemeente u ontfermen. Uw zegen schenken aan de beide dienaren van het woord, opdat ze met een volle zegen van u mogen komen tot de gemeente. Uw zegen aan de kerkenraad, opdat ze leiding mag geven, ook bij alle moeite en zorgen die ook ons gemeentelijke leven niet voorbij gaan. Verblijd ons door uw grote daden, Heere. We bidden u voor alle arbeid in de gemeente, van de kosters en van de organisten. Van degenen die commissies bemannen, die clubs en verenigingen leiden, en die op welke plaats dan ook een taak hebben in ons midden. We bidden u, barmhartige God, voor heel het kerkelijke leven. We bidden u om de komst van uw koninkrijk in ons land en te midden van ons volk, dat hoe langer hoe meer de nacht kiest boven de dag en de duisternis boven het licht. Erbarm u over ons land en erbarm u over onze dorpsgemeenschap, ook als er verkiezingen zullen zijn in het komende jaar. We bidden u voor onze kerken, als dit jaar een synode daar wordt, en we vragen van u, Heren, bewaar ons bij uw woord en breng ons terug naar de hoogte van waaruit we gevallen zijn. Er is zoveel dat zorg geeft. We bidden om uw genadige ontferming over deze wereld, waarin het zo bang is en waarin de miljoenen op drift zijn en zoveel geen voedsel hebben, geen dak boven het hoofd, geen vrijheid kennen. Laat dwars door alles heen uw koninkrijk mogen komen. En geef uw gemeente dat ze te midden van dat alles het spoor van uw woord mag volgen, levend bij uw machtige beloften waar u zelf voor instaat. Geef uw genade, Heere, aan heel dit volk. Bekwaam uw dienstknecht, dat u ook vanmorgen met een volle zegen van u tot de gemeente mag komen. U hebt veel goeds gegeven in de afgelopen maanden, toen de schriften in uw openbaring aangaande Jozef mochten opengaan en er zoveel onderwijs voor ons als gemeente en persoonlijk in bleek te zitten. Wilt u ook vanmorgen de schuren van Jozef nog één keer openen en ons geven dat we een zegen mogen ontvangen waarmee we verder kunnen. Sterk daartoe uw dienstknecht, geef hem een stem om te spreken, de leiding van uw geest. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 68, de versen 6 en 10. De koningen, hoezeer geducht ze met hun heren weggevlucht. En wat er verder volgt, 68, 6 en 10. aansluiting aan de prediking zingen we het laatste vers van Psalm 84, 84 vers 6 na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, Gods woord zegt ons dat we hier geen blijvende stad hebben. De waarheid van dat schriftwoord behoeft u niet bewezen te worden op de nieuwjaarsmorgen van 1998, waar zo'n nieuwjaarsmorgen er ons op zichzelf al bij bepaalt. Dat wij zitten in de gang van de tijd en dat dat allemaal maar doorgaat. Misschien dat we ons de vermaning van dat schriftwoord moeten aantrekken. Zet de pinnen van uw tenten nou niet te vast in deze wereld. Misschien dat we de vertroosting vanuit dat schriftwoord vanmorgen mogen ontvangen. Omdat het immers ook zegt dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die over Gods volk zal geopenbaard worden. Omdat God een God is die na kortstondig ongeneugd zijn volk eindeloos verheugt. Maar de waarheid van dat schriftwoord staat onomstotelijk vast. Alles gaat voorbij. Ook aan het einde van dit jaar zullen er weer namen worden voorgelezen van hen die met ons begonnen zijn en die met ons het jaar niet beëindigen zullen. De vraag is alleen, gemeente, of wij ook het vervolg van dat schriftwoord al hebben leren verstaan en persoonlijk leren toepassen. Dat schriftwoord dat zegt immers maar niet alleen, wij hebben hier geen blijvende stad. Het zegt er ook wat achteraan. Wij zoeken de toekomende. En dat is de vraag die vanmorgen naar ons toekomt, gemeente. Is dat zo? Zijn wij pelgrims? Op weg vanuit deze wereld naar de stad waarin het oude is voorbij gegaan en alle dingen nieuw zijn geworden. Het nieuwe Jeruzalem waar de Heere wil wonen, te midden van zijn volk. Dat is immers wat beslissend is voor tijd en eeuwigheid. Die mensen die zeggen, ach, door de wereld kom je wel. Die kunnen dat misschien wel eens wat gemakkelijk zeggen, omdat het soms een hele zware weg kan zijn. En er zijn er onder ons, ik heb een enkele naam genoemd, maar ik zou er zo een rij aan kunnen toevoegen voor wie het een zware weg is. Maar het is waar, het komt er wel op aan hoe we uit de wereld gaan. En het is in het licht daarvan dat ik op deze nieuwjaarsmorgen u hier in de kerk en diegenen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon of later via de cassette van harte toewens voor 1998 en volgende jaren, zo God ze ons geeft. Het geloof van Jozef, van wie we in het afgelopen half jaar hebben gezien, keer op keer. De Heere was met hem, op hoogtepunten en in de diepte. En van wie we vanmorgen zien, dat hij ook na zijn sterven, nog getuigt vanuit het geloof, wacht maar op hem. Volg gehoorzaam zijn stem. Hij brengt de zijde. Op zijn tijd. Langs zijn weg. Eeuwig thuis. Op deze nieuwjaarsmorgen sluiten we de prediking over het leven van Jozef af. Door samen te luisteren naar de boodschap van de schrift. Aangaande de prediking van de beenderen van Jozef. En we zien die prediking klinkt ten eerste in Egypte, ten tweede onderweg, ten derde in Kanaan. De prediking van de beenderen van Jozef, in Egypte, onderweg en in Kanaan. Het zal u waarschijnlijk niet bevreemden, gemeente, als ik u vertel dat de exegeten, de schriftverklarers, zich het hoofd heel vaak hebben gebroken over de bedoeling van Jozef met het bevel dat hij gegeven heeft ten aanzien van zijn beenderen na zijn sterven. Dat daarachter zit dat Jozef niet bij Egypte wil horen, dat hebben we gisteravond al gezien en dat ligt heel duidelijk voor de hand. Jozef die Egypte heeft leren kennen van binnenuit en op alle mogelijke manieren, van wie je kan zeggen dat hij ook de mooie kant van Egypte heeft leren kennen, de schatten van Egypte binnen zijn bereik, de wijsheid van Egypte om te bestuderen, de genieting van de cultuur en de macht en de gemakkelijke dingen van Egypte, het was allemaal binnen handbereik voor hem gekomen, en wat Egypte te bieden had, dat was veel. U kunt het vandaag nog in musea in Nederland en overal in de wereld ontdekken. En wat Egypte te bieden had, dat was indrukwekkend. En elke toerist die in Egypte komt, die krijgt weer iets van de ervaring van de machtige Napoleon toen hij als aanvoerder van zijn legers kwam te staan aan de voet van de piramiden. En toen die keizer van de wereld, zoals hij zichzelf zag, ineens ontdekte wat een klein mensje hij was. Zei die tegen zijn mannen, de eeuwen zien op ons neer. Die Jozef gemeente, die dus heel goed weet waar hij het over heeft als hij over de wereld van Egypte spreekt. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ach die dominees die hebben het over de wereld, maar ze weten niet waar ze over praten. Nou Jozef die wist ervan. Die Jozef zegt, mensen, één ding, in Egypte moet je niet wezen. In Egypte, daar wil ik zelfs mijn dode lichaam niet achterlaten. Want Egypte biedt een mens geen toekomst. Jozef heeft dat bij het Oudtestamentische licht, meer had hij natuurlijk nog niet heel duidelijk gezien, dat Egypte behoort bij de wereld die ondergaat. Dat Egypte behoort bij die wereld die geestelijk genoemd wordt, Sodom en Babel en Egypte, u komt de namen in de openbaring weer tegen. Die naar het toppunt van de macht zullen groeien in de samenleving aan het einde van de tijden. Maar die dan als in één keer met het vuur van Gods gericht zullen worden getroffen. En die krakend en kreunend onder zullen gaan. Verdwijnen van een aarde die door God gereinigd wordt. Opdat er plaats zou komen voor het nieuwe Jeruzalem. Dat tot in eeuwigheid zal verrijzen. Jozef zegt op zijn sterfbed, mannen Egypte, ik heb het leren kennen. De schatten van Egypte, de rijkdom van Egypte, de genieting van Egypte. Maar het is voor een tijd en aan het einde komt God. En dan kun je met alles wat Egypte te bieden heeft voor God niet bestaan. Kijk, dat is wel duidelijk, gemeente, dat dat erachter zit. Zo heeft Jozef gesproken door het geloof. En zo heeft Jozef ons ook een voorbeeld nagelaten. En hij zegt daarin tot ons, je kan beter bij het arme volk van God behoren dan bij het rijke volk van Egypte. Maar, en dat is nou het grote probleem waar die schriftverklarers zich het hoofd over breken. Waarom heeft Jozef nou niet hetzelfde gedaan als wat zijn vader Jacob heeft gedaan? Dat hij heeft gezegd, jongens, meteen aan mijn sterven, dan nemen jullie mijn lichaam en dan breng je dat spoorslag naar Kanaan. Zo is dat met vader ook gegaan en dat ging allemaal prachtig en ordelijk en met veel eer en met veel sier. Dat had gekund, Jozef had natuurlijk de macht daartoe. En het was, wees nou maar eerlijk gemeente, veel zekerder geweest. Want Jozef die heeft geweten op het moment dat hij dit zei. Dat had hij van zijn vader gehoord dat het nog zo'n dikke 3,5 eeuw, 360, 370 jaar zou duren. Voordat het volk uit Egypte verlost zou worden. Dus Jozef heeft geweten, die mannen hier rondom mijn sterfbed die me dat nou plechtig zweren, dat ze over mijn lichaam zullen waken en dat ze het zullen meenemen, die zijn ook al lang dood en tot stof vergaan tegen de tijd dat het zover is. Dan heb je toch een beste kans, gemeente, dat iedereen die dan leeft op dat moment dat God zijn volk komt halen, niks meer weet van een belofte die ooit aan een zekere Jozef is gedaan. En dat ze hem daarom prompt zullen vergeten, zodat hij toch achterblijft. Wel, gemeente, de schriftverklaarders die hebben geprobeerd om een antwoord te vinden op dat probleem. En ze hebben gezegd, Jozef kon het politiek gezien niet maken dat ze zijn lichaam naar Kanaan brachten. Hij had immers zo'n plaats in Egypte gekregen. En er zijn er geweest, hij heeft dat gedaan om het volk van Jacob ervoor te bewaren dat de Egyptenaren op dat moment al argwaan zouden krijgen en zouden zeggen, zie je wel, het is toch een apart volk en ze gaan zich apart organiseren. Kijk er vooruit, want straks grijpen ze naar de macht. Maar goed, gemeente, dat kan allemaal misschien ook wel een kern van waarheid hebben, maar hoe dan ook. Het wordt duidelijk dat God er zijn bedoeling mee heeft gehad. Die beenderen van Jozef moesten al die eeuwen een zichtbare prediking vormen. Een teken van Gods wegen dat zijn woord waarachtig is. En weet u wanneer u daar nou achterkomt? Wanneer u de schriften gaat lezen en eens gaat kijken waar in de Bijbel van die beenderen van Jozef gesproken wordt, dan zie je, dat is om te beginnen, dat zagen we gisteren al, in het Bijbelboek Genesis. Het boek van de geboorte van Gods volk in deze wereld. En de tweede keer komt u dat spreken tegen in onze tekst, in het Bijbelboek Exodus. Dat is het boek van de uittocht van Gods volk uit de wereld van Egypte, uit het land van de vreemdelingschap, uit het diensthuis van de zonde. En de derde keer dat u dat spreken tegenkomt, is in het Bijbelboek Jozua. Het boek dat ons vertelt van de intocht van Gods volk in Kanaan. Het beloofde land, de erfenis die God voor zijn volk bewaard heeft. Een intocht die plaatsvindt onder leiding van Jozua, de oudtestamentische Jezus, wiens naam zegt dat de Heere zijn volk in de ruimte stelt en dat de Heere zijn volk zalig maakt. De Heere heeft Jozef kennelijk niet alleen gewillig gemaakt om in zijn leven hem te dienen. Zodat Jozef op zijn sterfbed kon zeggen wat jullie ten kwade dachten, dat heeft de Heere ten goede gedacht. Het is goed zoals God met mij gehandeld heeft. Maar de Heere heeft Jozef kennelijk ook gewillig gemaakt om na zijn dood met zijn beenderen hem nog te dienen. Jozef, zou je kunnen zeggen, heeft zijn lichaam beschikbaar gesteld. Maar dan niet zoals u dat nu wel eens leest aan de wetenschap, opdat hij er kennis uit zou kunnen vergaderen. Hij heeft zijn lichaam beschikbaar gesteld aan de Heere als een zichtbare prediking, als een duidelijke boodschap voor het volk van God. Wij zijn hier niet thuis. Ons vaderland is elders. En zo is het onder Gods voorziende bestel ook gebeurd, gemeente. Hoe we dat ontdekken? Dat ontdekken we als we in het gedeelte dat we gelezen hebben merken dat wanneer Mozes na 3,5 eeuw ruim Israël uit Egypte mag leiden, dan hoeft er niet een schriftgeleerde aan te pas te komen die in oude boeken en gegevens heeft zitten snuffelen. En die ineens naar voren komt en die zegt, Mozes, daar is nog een oude belofte die onze vaderen onder ede beloofd hebben aan Jozef. En dan hoeven ze niet eerst in oude archieven te duiken om te ontdekken hoe het nou ook maar weer precies allemaal zat met die Jozef. En dan hoeven ze niet een expeditie te sturen naar een van de grote steden of naar de uithoeken van het land Egypte om daar het lichaam van Jozef op te graven of op te zoeken waar het dan ook maar mag zijn. Dan staat er heel simpel in onze tekst. En Mozes nam de beenderen van Jozef mede. Heel simpel. in die turbulente nacht, waarin de eerstgeborenen van Egypte sterven, en dat hele Egyptische volk onder aanvoering van de farao zegt: weg, je kan alles van ons krijgen wat je maar hebben wil, als jullie nou maar voorgoed verdwijnen. In die turbulente nacht blijkt het geen enkele moeite te zijn om te gaan naar de plek waar het lichaam van Jozef staat opgebaard. En om dat zo standtepede op te pakken en mee te nemen. De kist met het gebalsemde lichaam van Jozef stond kennelijk midden in het woongebied van Israël. En die stond inmiddels ruim 3,5 eeuw klaar om meegenomen te worden. Al die jaren heeft hij daar gestaan, gemeente. Gereed voor het vertrek. Al die jaren. En dat zijn in het begin, wij zijn wel eens geneigd om dat te vergeten, dat zijn in het begin hele goede jaren geweest. Tijden van geweldige voorspoed voor dit herdersvolk, dat op die vruchtbare gronden van de Nijldelta altijd maar weer overvloed van eten en drinken vond voor zijn beest. Het is een tijd geweest, zegt het begin van Exodus, van een geweldige expansie. Het is economisch goed gegaan met het volk, en het volk dat is gegroeid tot een groot volk. Het werd machtig. Het kreeg geweldig veel bezit. En hoe gaat dat dan, gemeente? Dat hoeven wij elkaar in het welvarende Nederland, waarin wij vandaag de dag leven en waarin het economisch maar zo heel erg goed gaat, zoals iedereen ons wil verzekeren, niet te vertellen. Dan zien we maar zo om ons heen, gemeente, dat onze koningin maar al te zeer gelijk heeft als ze zegt: alle voortgang is nog geen vooruitgang. Welvaart is nog niet hetzelfde als welzijn. Dan merk je dat er mensen zijn die zo in beslag genomen worden door hun dagelijkse werk in dat bedrijf dat maar groeit en dat maar groeit. Dat ze eerlijk moeten zeggen: ik kom aan wat anders eigenlijk niet meer toe. Ik ben blij als ik 's avonds in mijn bed kan rollen, moe van alles. Dan kom je mensen tegen die thuis gaan raken in het land van de vreemdelingschap. Mensen, en ze zijn er geweest, zo heeft Mozes het ook later gezegd, die gaan meedoen met Egypte. Die de gewoonten van Egypte overnemen en die de goden van Egypte gaan aanbidden. Wij moeten het tenslotte ook hebben van de Nijl en van het water van de Nijl dat zorgt voor overvloed. Mensen die genieten van de vleespotten van Egypte. Dan moet je dat eens voorstellen, gemeente. Dan is er zo'n oude Israëlitische vader die een jongen heeft met die een bedrijf heeft opgebouwd. En dat bedrijf dat groeit en dat bloeit. En die jongen die bouwt daar een kapitale villa, daar ergens in Egypteland. En die vader die zelf de Heere vreest, die zegt tegen zijn jongen op een gegeven ogenblik: joh, zullen we eens een eindje lopen, ik wil wat met je bepraten. En zonder dat die jongen er aanvankelijk erg in heeft, want die denkt daar helemaal niet meer aan, lopen ze daar langs die plek waar de kist met het lichaam van Jozef staat. En op het moment dat ze daar dan staan, zegt die vader tegen die jongen: die Jozef die daar in zijn kist ligt, die heeft gezegd voor hij stierf: God komt ons zeker hier vandaan halen. Ben jij dan klaar mee, jongen? Zit jij dan niet zo vast aan je kapitale villa dat je hier achterblijft? Ben je dan niet zo ingegroeid in je bedrijf dat je aan die dingen nooit bent toegekomen? Als het woord van die man in vervulling gaat, en God komt ons opzoeken en God zegt: nu leid ik u uit, ga jij dan mee? Ach, vader, we hebben het hier immers zo goed. Het wordt alleen nog maar beter. En je kunt je voorstellen, gemeente, dat een dochter met haar moeder daar een keer langs loopt. En dat die dochter die och niet zo erg druk zich mee maakt om de dingen van het geestelijke leven en daarom niet zoveel meer weet van de achtergronden van het volk. Tegen de moeder zegt, moeder, wat is dat? Dat is de kist van Jozef. Waarom staat hij daar? Waarom is die man niet begraven? Hij heeft gezegd, God komt ons halen naar een ander land waar we thuis zijn. Die moeder zegt tegen de dochter, ga jij dan mee? En dat kind dan gaat naar huis, maar de vraag die blijft naklinken. Ga jij dan mee? Voelt u wel aan, gemeente, wat een prediking die kist van Jozef dat heeft, daar is geweest. Maar ook een andere kant, gemeente, want u weet dat er na goede tijden in Egypte zijn gekomen, zoals dat in de geschiedenis van elk volk altijd weer is. En u weet dat dat volk Israël, dat het aanvankelijk zo goed had, door Egypte is verdrukt en dat het tot slavernij is gedwongen. En dat de zwepen hebben geknald op de blote ruggen van die eertijd zo welvarende Israëlieten in Egypte. En dat de armoe als een spook binnendrong in hun woningen. En dat het ghetto waar ze woonden werd tot een concentratiekamp. En dat de kleine jongetjes werden weggerukt uit de armen van hun moeder om in de Nijl gegooid te worden, als een nest jonge katten. Die kist van Jozef, die staat er maar. En in die tijd is die kist een vraag geweest aan dat volk. Zou het ook zo kunnen zijn dat God bezig is om jullie nest te schudden? Zoals een arend die zijn nest opwekt en die jongen die het zo best hebben in het nest over de rand stoot, omdat ze moeten leren vliegen, omdat ze verder moeten. En die kist die vormt voor dat arme Israël een pleitgrond. Heere, hij heeft het gezegd, u zou zeker naar ons omzien. En er is een moment gekomen dat ze die God die dat beloofd had bij monden van Jozef hebben aangegrepen. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat genederkwaamt. Dat heeft veel te lang geduurd. Wat is er van gekomen? En toen ze kermden vanuit Egypte, staat er dat machtige woord in Exodus 2. En God hoorde ze. En hij kende ze. Maar tegelijkertijd heeft die kist ook een zichtbare belofte gevormd in het midden van het concentratiekamp van Goossen. Belofte, er komt een einde aan al dit lijden. Al laagt go Israël als wel eer, gebukt bij tichelstenen neer. Toen gij uw juk moest dragen en zwart waar door uw dienstbaarheid. U is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dagen. Heeft het wat uitgewerkt, zegt u. Nou, ze hebben in elk geval die kist niet uit het oog verloren, gemeente. Want ze weten na 3,5 eeuw nog precies waar die staat. En ze weten nog precies wat ermee gebeuren moet. En ze hoeven hem alleen maar op te pakken en ze hoeven hem alleen maar mee te nemen. Ze zijn niet vergeten wat Jozef hen heeft laten zweren. Verder. Zou het niet beter wezen, gemeente, om die vraag aan onszelf te stellen? De prediking van de beenderen van Jozef, die klinkt immers ook in ons midden. Te midden van de voorspoed die wij in Nederland mogen hebben, de een die deelt er wat meer in dan de ander en de verschillen worden groter, zo leest u het in de kranten van de laatste dagen, tussen de een en de ander in ons volk, maar vergeleken bij zo'n groot deel van de wereld hebben wij het zo best. Houden wij er nog rekening mee, gemeente, dat we hier maar tijdelijk zijn? Als de Heere nou dit jaar eens komt. Nee, dan denk ik nog niet direct aan de wederkomst. Want als ik de schriften goed lees, dan zie ik dat er nog het een en ander moet komen van de antichrist en zo. En kom wel eens dichterbij zijn dan dat we denken, maar zo precies. Maar als de Heere nou vandaag eens, van dit jaar eens komt. En zeg, nou moet je je tent opbreken. Het is het einde van je aardse leven. We hebben er gisteren voor gedankt dat er geen jongeren op die lijst stonden. We hebben dat wel eens anders meegemaakt. En ik hoorde gisteravond nog van een andere gemeente waar er bijna net zoveel namen werden genoemd. Maar er waren namen van kleine kindertjes bij. Een van 18, een van 19, een van 30. Kan zomaar ook onder ons weer. Als de Heere dit jaar komt om ons te halen, ouderen en jongeren, zijn we dan gereed voor het vertrek? Zijn we dan bereid om op reis te gaan? Bereiden we onze kinderen erop voor? Spreken we daar met elkaar over als man en vrouw? Moet je nou toch eens indenken, gemeente, dat dat moment komt. En dat dan gebeurt wat helaas maar al te vaak gebeurt. Dat de een meegaat en dat de ander achterblijft. Moet je eens denken aan die situatie van de vrouw van Lot. Niet alleen wat dat voor die vrouw betekend heeft, maar ook voor de man die doorging. Moet je denken aan de mensen in de dagen van Noach, toen het gezin van Noach veilig was in de ark. En de hele familie stond er buiten, omdat ze er niet op berekend waren, ondanks alle waarschuwingen, dat de Heere kwam met zijn oordeel. Beleven wij de vreemdelingschap nog wel, gemeend? Hebben wij het leren onderscheiden, de schatten van Egypte? Je kan ervan genieten, maar het is maar voor een tijd. Het is allemaal zo betrekkelijk. En dan, ja, dan kan je natuurlijk zeggen, ach dominee, dan zien we wel weer. Maar als je dan ontdekt dat je voor een gesloten deur komt te staan, die tot in der eeuwigheid niet meer open gaat. Ik las gisteren in de krant dat er steeds minder mensen, ook in christelijk deel van Nederland, nog geloven dat er een eeuwige ondergang in de hel is. Gemeente, de lieve Heere Jezus zegt het zelf. En wie zou het nou beter weten? En wie zou beter met ons mede dan Hij? En Hij zegt, laat je nou niet bedriegen. Die deur die kan voor eeuwig dichtgaan. Die kist van Jozef, gemeente, die zegt, je moet kiezen. Waar wil je bij horen? En zegt iemand, dominee, maar als een mens het nou zo goed heeft, dan is het toch verschrikkelijk moeilijk. Dan kan u toch onmogelijk volhouden als u nog even denkt aan de situatie waarin Jozef geleefd heeft, gemeente. Jozef, die had het goed. Die stond aan de toppen van de macht van de wereld van die dagen. Alles binnen zijn bereik. Maar als je het aan Jozef vraagt, waar wil je nou liever bij horen, dan zegt ik waar liever in mijn bondsgodswoning een dorpelwachter, dan gewend aan de ijdele vreugd in zijn boze tent. Misschien is dat ook voor ons nodig dit jaar, gemeente, om eens langs die kist van Jozef te wandelen. Misschien mag ik het nog wel wat concreter maken. Langs het graf van een vader die in de Heere stierf. Er kan ook een prediking van uitgaan, op het graf van mijn vader staat. Met Christus zijn is zeer verre het beste. Dat is eigenlijk een permanente vraag aan het nageslacht. Ben je het daarmee eens? En op het graf van een van mijn grootmoeders staat. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En als haar nageslacht erbij staat, dan is dat een vraag. Zing je straks mee in dat koor. Loop daar eens langs. Ze vragen ons, waar breng je je kinderen naartoe? Ze zeggen ons, zorg toch dat je klaar bent als hij komt. Maar die prediking van de beenderen van Jozef, gemeente, die klinkt ook in 1998 in tijden van tegenspoed, van lijden en van kruis. En ook dat wordt onder ons immers gevonden. Dan is die boodschap van de beenderen van Jozef als het ware een vraag. Zou het ook kunnen zijn dat de Heere die dingen in uw leven brengt, omdat hij bezig is uw nest te schudden?
zou het ook kunnen zijn dat de Heere bezig is als die arend die zijn nest opwekt en die zijn jongen over de rand stoot, omdat ze in dat nest tenslotte dood zullen gaan. En die moeder die wil dat die dieren zullen leven en dat ze zullen vliegen en dat ze zullen eten en dat ze toekomst zullen hebben. Zou het kunnen zijn dat de Heere die dingen in je leven brengt om je los te maken van Egypte en van het leven met Egypte en van de schatten van Egypte en van de genieting van alles wat de wereld te bieden heeft, kwam daarom dat kruis in uw leven om u uit te drijven naar de Heere? Gebruikt hij uw ziekte, uw handicap om u aan hem te verbinden en u te doen zeggen: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren? En als je nou eens om je heen kijkt in de kring van je familie, anderen gaat het voor de wind. Je zou niet met ze willen ruilen, omdat je dat wondere geheim hebt leren kennen, dat het goed is om nabij God te wezen. Dat is ook de prediking van de beenderen van Jozef gemeend. De Heere soms dat nest moet schudden, dat de Heere soms uw huis moet bombarderen, om u uit de wereld van Egypte los te krijgen. Loop eens langs die kist dit jaar. Was het daar misschien voor nodig dat u weer zou leren: God zal u zeker bezoeken en u doen optrekken uit dit land. Het zou niet nodig moeten zijn, dat is waar. Maar als het nou vanwege de hardigheid onze harten nodig is, gemeente, is het dan geen zegen wanneer de Heere ons nest gaat schudden, omdat hij niet onze ondergang zoekt, maar ons leven? Ja, zegt u, maar waarom moet het dan zo hard? Nou, kijkt u maar naar Israël. Anders dan was het toch nooit losgekomen uit Egypte? En waarom duurde het zo lang? Eerder riepen de kinderen Israëls niet tot de Heere en werd het niet een nood die tot God uitreed. Pas na zoveel jaren, toen hoorde de Heere. En wat een troost gaat er ook uit van die beenderen van Jozef in het lijden. Als die boodschap van die beenderen van Jozef dan zegt: God bezoekt zijn volk. En er komt een einde aan het lijden van deze tegenwoordige tijd. Voor Gods volk is er soms een ogenblik in zijn toren, maar een eeuwigheid in zijn goedertierenheid. En als je dat dan vergelijkt met de wereld van Egypte, soms een ogenblik van genieting en van rijkdom, maar dan een eeuwige nacht en ondergang. Er komt een einde aan, zeggen de beenderen van Jozef, tot Gods leidende volk. Hij doet welhaast uw heil zo'n dagen. Daar ligt troost in voor een bedroefde. Daar ligt kracht in voor een zwakke. Daar ligt moed in voor een moedeloze. Hij zal Israël verlossen. Kijk, en dat geldt nou ook voor onderweg, gemeente. Voor dat volk dat geroepen is uit het diensthuis naar Kanaan. En onderweg van Egypte naar Kanaan, dat is geen gemakkelijke weg. God heeft ons geen kalme reis beloofd. En dat zullen er ook onder ons in 1998 weer ontdekken. Daar moeten we maar niet van opkijken, gemeente. Laat de vuurgloed van de beproeving u niet verrassen, zegt een van de apostelen. Kijk daar toch maar niet van op. Geen kalme reis. Het is denk ik niet toevallig dat in de laatste weken een paar keer iemand in de gemeente tegen me heeft gezegd: in een nacht, in een weg van smart en kruis, komt de christen eindelijk en eeuwig thuis. Maar ook dan onderweg, gemeente, is er die prediking van het gebeente van Jozef. God zal er u brengen. Want dan heeft Mozes die kist laten oppakken. En sterke mannen dragen die kist. Egypte uit in de richting van Kanaan. Ook op de omweg die ze moeten gaan. Maar die omweg betekent dat ze daar voor de Rode Zee komen te staan en alweer schreeuwen, omdat ze bang zijn dat ze erom zullen komen. En dan staat er die kist met de boodschap De Heere heeft u gezworen u te bezoeken en u te brengen in het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob beloofd heeft. En de Heere heeft niet gezegd dat hij dat in een makkelijke weg zal doen. Maar als ge dan door het water gaat, hij zal bij u zijn. En door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. Als ge door het vuur zult gaan, zult ge niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken. Want de heilige Israëls, uw heiland, trekt voor u uit om u te verlossen. En zegt, vrees niet, want ik ben met u. En dan maakt de Heere die belofte waar. En dan laat hij dat volk zien op die valk en vuurkolom die voorgaat. Zee en grote wateren door. In het nooit ontdekte spoor. Waar hij zijn volk leidt als een kudde. Langs een weg waar geen wegen waren. En hij doet ze zingen van God die door de woeste baren. En brede stromen zijn volk een pad baart. En dan komt dat volk in de woestijn Amalek tegen, dat erop uit is om het volk van God in de pan te hakken. Dan is er die kist van Jozef die zegt, hij heeft gezworen, ik zal er u brengen. En daar kan geen vijand voorkomen. Hij zal voor u strijden. En dan zie je Mozes daar op de berg staan, met de staf Gods naar de hemel geheven. En op dat noodgeschrei geeft de Heere zijn volk de overwinning over een overmachtige vijand. En dan zijn er die momenten dat het land Kanaan onbereikbaar lijkt en oneenbaar. Maar dan prediken die beenderen van Jozef in het leger onderweg. De Heere zal het u geven. En het geloof in dat spreken van God geeft moed om verder te gaan. Alleen het geloof. Ja, dat wordt daar onderweg tussen Egypte en Kanaan wel heel erg duidelijk gemeend. Want wat zijn er mensen omgekomen op die weg, ondanks die kist van Jozef, die jaar in jaar uit maar in het midden van het volk werd meegedragen. Mensen die niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Al riep die kist met Jozefs gebeente hen toe, houd maar vol, hij is getrouw, de bron van alle goed. Ze waren wel uit Egypte gegaan. En ze waren wel onder de wolk geweest. En ze waren wel door de zee gegaan. En ze hadden wel gegeten van het brood uit de hemel. En gedronken van het water uit de steenrots. En ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Dat is de ernstige boodschap, gemeente, van onze tekst. Juist in het midden van het volk van Gods verbond. Alleen door het geloof dat zegt, hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij. En vandaar dat op deze nieuwjaarsmorgen die vraag tot ons komt, gemeente. Kennen we dat leven bij de prediking van de beenderen van Jozef? Staat u nog wel eens bij die kist? Ziet u nog wel eens hoe die kist in uw midden verder gedragen wordt? Mag u daar houvast in vinden? Uitzicht ook krijgen? Uw hoop verlevendig zien? Achter zullen ook in 1998 mensen in ons midden komen te staan voor de Rode Zee. Waarbij ze moeten zeggen, nou kan ik niet verder, daar kom ik niet doorheen, daar verdrink ik in. En daar zullen in ons midden mensen door de woestijn moeten die het gevoel hebben, ik kom hier om. En daar zullen in ons midden mensen te strijden hebben met die driehoofdige doodsvijand, de duivel, de wereld en ons eigen vlees. En ze zullen zichzelf zo zwak voelen dat ze in eigen kracht niet één ogenblik kunnen staande blijven. En als ze dan alles aan Kanaan denken, dan lijkt het ze onbereikbaar. Dat ze zeggen, eerst moet ik die doodsjordaan door en hoe komt de mens daaroverheen? En dan kom ik voor die rechter te staan. En mijn geweten, dat klaagt me aan. Maar mag u dan ook naar de Heere vluchten, gemeente? Is er dan ook die prediking van Gods beloften voor zijn volk onderweg, zoals die van die kist van Jozef uitging, maar zoals die ook hier in ons midden klinken mag. moed geeft. Die kracht geeft om verder te gaan. De prediking van de belofte waarin de Heere zegt, ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Ik zal mijn werk voor u voleindigen. Ik neem u mee, opdat ge zult zijn waar ik ben. Zeg eens, gemeente, mag u dan uw hand op die kist leggen? Mag u dan uw hand op dat belofte woord leggen? En zeggen, Heere, u hebt het toch gezegd. U hebt het toch beloofd. U doet het toch niet om onzentwil, maar om uw grote naamswil. Heere, die zee waar ik voor sta, ik weet niet hoe ik er doorheen moet komen. Die woestijn waarin ik leef, ik weet niet hoe ik verder moet. Die doodsjordaan die ik over moet, ik zie er zo tegenop. Maar Heere, u hebt het toch gezegd. Ik zal u bezoeken. Ik zal u doen optrekken. Ik zal er u brengen. Heb u dat wel eens gemerkt, gemeente? Als u zo het geloof mocht beoefenen, dat u ook moed kreeg om weer verder te gaan, merkt u wel hoe zalig het is om al uw kracht en hulp alleen van hem te verwachten, omdat er dan een gebaande weg komt waar je die eerst niet zag, en omdat er dan kracht is om verder te gaan voor een die eerst dacht te zullen bezwijken, en omdat er dan het uitzicht is, elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Want dat is het laatste, gemeente. Deze zwervers op aarde, deze pelgrims onderweg van Egypte naar Kanaan, ze zullen thuiskomen. Want dan lees ik tenslotte nog in dat boek Jozua, dat boek dat spreekt van de Heere die zijn volk binnenvoert in het land, die de sleutel opendraait, zodat de poort van Jericho opengaat, en die ze binnenvoert in die erfenis, het land waar slaven in vrijheid mogen wonen, waar vreemdelingen thuiskomen, waar mensen een dak boven hun hoofd vinden. En in Jozua 24 vers 32 lezen we, daar in dat land vinden de beenderen van Jozef na ruim 3,5 eeuw rust. Na ruim 3,5 eeuw, ja, dat moeten we toch ook maar onthouden. Geloven betekent niet haast. Ach, dat hebben we wel eens. En vooral wanneer het voor ons besef benauwd wordt. Heere, haast u tot mijn hulp. Maar geloven betekent, gemeente, wacht. 3,5 eeuw ruim. Voordat de beenderen van Jozef rust vonden op de plek waar hij wilde neergelegd worden. 3,5 eeuw. Alleen dat geloof, gemeente, dat wacht niet af. Het verwacht. En wie de Heere verwachten, worden niet beschaamd. Moet ik lang zijn hulp verbijden, zijne liefde blijft mij leiden. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, hoe lang ook, voert hij naar het eeuwig licht. En dan staat er in Jozua zo'n prachtig trekje, gemeente. Als we daar lezen dat Jozefs beenderen begraven werden in het land dat ten erfenis was geworden van de kinderen van Jozef. O nee, genade is geen erfgoed. En er zijn pijnlijke raadsels ook in ons midden in het hart van Godvrezende ouders over goddeloze kinderen. Maar waar ouders zo uit het geloof leven, gemeente, daar is dat een geweldige zegen. En daar trekt dat een spoor in de geslachten. En daar richt dat een muur van gebeden om dat nageslacht heen, generaties lang. En hier wordt het zichtbaar. Jozef vreesde de Heere. Jozef heeft op God vertrouwd. Jozef heeft gezegd, meer waard dan alles wat Egypte te bieden heeft. En nu lezen we zijn God geheiligd zaad, mag het gezegend aardrijk erven. Wat een zegen, jongens en meisjes, als je zulke vaders en moeders hebt. Wat een zegen, als je vader en moeder niet tegen je hebben gezegd, je mag vandaag wel uitslapen, want het werd vannacht zo laat. Wat een zegen dat ze zelf niet uitslapen, maar vanmorgen met jou in de kerk zijn gekomen. Ouders die gezegd hebben, mijn kind, daar moeten we wezen. Waar de kist van Jozef staat. Waar de beloften Gods gepredikt worden. Want hoe moet je nou toch verder in dit jaar, met al zijn bekende dreigingen en onbekende gevaren. Als je daar niet bent en als je daar niet begint. Ja, maar zegt iemand, dominee, nog één ding. In dat beloofde land is Jozef dan toch maar begraven. Jazeker, gemeente. Maar hij is begraven in dat land waar de Heere zijn volk bezocht heeft. Waar de Heere zijn zoon gegeven heeft. Die op het kerkhof in het midden van het beloofde land heeft gezegd. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, die zal leven. Al ware hij ook gestorven. Hoort u het? Jozef mag leven door het geloof in de meerder Jozef, de behouder van het leven. Nog één keer zie ik met u Jozef als een type van de Heere Jezus Christus. Zoals het gebeente van Jozef als een profetie in het beloofde land is gebracht. Zo heeft de Heere Jezus Christus zijn gezegende lichaam, waarin hij geboren is, waarin hij aan het kruis gestorven is, waarmee hij is opgestaan uit de doden, in de hemelse zaligheid gebracht. En onze catechismus zegt het zo prachtig, als een onderpand voor zijn volk. Want hij die zijn lichaam in de hemel heeft meegenomen, zegt, dat heb ik gedaan, opdat gij zijn moogt waar ik ben. En hij is daar. En hij zegt het gedurig tegen zijn vader. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Want zo is het toch uw welbehagen. Vader, ik heb ze door mijn geest getrokken uit Egypte. Ik heb ze met mijn bloed verzoend en gekocht tot mijn eigendom. Nu wil ik dat ze bij mij zullen zijn, tot heerlijkheid en eer van u. Misschien wordt dit jaar ons sterfjaar, gemeente. Wie zal het zeggen? Maar wie gelovig leeft bij de prediking van de beenderen van Jozef, die mag in gedachten zijn eigen kist wel eens zien. En het woord van de meerdere Jozef horen. En zeggen, Heere, u hebt het toch beloofd. Ik zal u voorzeker bezoeken. Ik zal u doen optrekken uit dit land. En u brengen in het land. Maar ik zal wonen tot een eeuwigheid te midden van mijn volk. Ik zal u opvoeren uit dit aardse tranendal. Om u te brengen naar die stad. Waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Omdat het volk dat daar woont, vergeving van ongerechtigheid zal hebben. Heere, u bent toch een waarmaker van uw woord. U hebt het toch beloofd onder ede. O, dan kan de weg zwaar lijken. En dan kan het pad schier onbegaanbaar lijken te zijn. Dan kan de woestijn zo moeilijk zijn. En de doodsjordaan van ons uitgezien onoverkomelijk. Maar dan gaat de kist van Jozef. Dan gaat het beloftewoord Gods voorop. En achter die God die het beloofd heeft, zie je dat pelgrimsvolk dan verder gaan. Verder door een nacht van smart en zorgen. Verder door de zee van de beproeving. Door de woestijn van het leven, achter hem aan, ziende op de overste leidsman, en voleinder des geloofs. En ze zingen. Ze zingen het lied van de pelgrims, die weten dat ze door genade thuis zullen komen. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig, Heere, wie op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Goeie reis, gemeente. Amen. Zo kan een mens verder. Met het oog gericht op die kist van Jozef. Dat zichtbare teken van uw onwankelbare trouw aan uw beloftewoord. Zo kan een mens verder. Zelfs al staat hij voor de zee. En al loopt de weg door de woestijn. En dan moet hij de doodsjordaan door. Zo wil een mens ook verder, Heere. Want dan ontdekt hij hoe langer hoe meer dat het in deze wereld niet te vinden is. En dat deze wereld voorbij gaat. En dat er alleen maar een eeuwige toekomst is voor uw erfvolk. Dat door genade leerde leven. Uit de verdienste schat van de meerdere Jozef. We hebben zijn spoor gevolgd, Heere. Geef dat het vrucht mag dragen. Dat ook van ons mag gelden. De Heere was met hem, de Heere was met haar. En dat het ook van ons mag gelden. En God bracht ze thuis. Hij had hun een stad bereid. We gaan weer verder, Heere. U weet hoe lang zou u voor willen gaan. Ons mee willen nemen. Dan kunnen we verder. Uit genade. Amen. We zingen tenslotte Psalm 121, gemeente, ook zo'n reispsalm. Eerste, tweede vers. Hij is al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. En dan het vierde vers. De Heere zal u steeds gadeslaan. Dat laatste vers, het is goed dat we dat elkaar ook op de nieuwjaarsmorgen toezingen. Stel dus voor dat we het eerste vers zingen terwijl we gewoon nog blijven zitten. En dat we bij het zingen van dat laatste vers, het vierde, gaan staan. Met u onderweg de zegen van die God, die zijn volk uit Egypte, door de woestijn, in Kanaan doet thuiskomen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.